Ik las gisteren iets in de krant over een arbeidsdeal. En daar hebben jullie wel wat studiewerk aan, neem ik aan. Waar gaat dat over?
Tja, een goede vraag. Waarom? Omdat we natuurlijk ook alleen maar nu heel selectief zien wat in de kranten verschijnt. Dat gaat terug op de begrotingsmaatregelen die de federale regering heeft genomen voor 2022. Die beslissingen waren al oktober, november gevallen. En dat wordt nu brok voor brok uitgerold. Hè. Een aantal zaken daar zijn al in werking getreden. Voor heel veel zaken zijn de sociale partners ook aan zet. In die zin dat elementen soms worden doorgeschoven naar de sociale partners of dat advies moet gevraagd worden aan de sociale partners. Maar voor de zaken die nu deze week heel veel pers hebben gehaald, dat zijn nu zaken waar we eigenlijk zitten te wachten op de concrete voorstellen van de regering of de concrete adviesvragen.
Eventjes vragen, de sociale partners, daarmee bedoelt u neem ik aan de vakbonden en nog iets?
Dat zijn de vakbonden en de werkgeversorganisaties, dus de rechtmatige vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers. Ja. En wij voeren overleg op de diverse niveaus, in de bedrijven, in de sectoren. Maar wij met het ACV Globaal zijn we nu vooral aan zet via het zogenaamde interprofessionele overleg. Dat is het overleg voor alle sectoren van de privésector. En de voorstellen die op tafel liggen, soms zijn het voorstellen die voor één bepaalde sector relevant zijn of voor een groep van sectoren. Zoals de hele discussie deze week over de nachtarbeid in de e-commerce. Maar veel van de zaken die op tafel liggen gelden dan voor alle werknemers van de privésector en soms ook voor werknemers in de openbare sector.
Ja, nu ik las dat de bedoeling van dat akkoord, van die maatregelen, zou zijn om zowel voor bedrijven als werknemers meer flexibiliteit mogelijk te maken. Dat klinkt positief. Hè? En dat zou dan de economie een boost geven en het aantal mensen die aan de slag zijn verhogen. Daar bent u het mee eens? Dat zijn die maatregelen gaan dat...
Ja, ik moet zeggen, van de begrotingsmaatregelen is dat ook maar een fractie. Dus en ook van wat nu sinds enkele dagen noemt, die zogenaamde arbeidsdeal, dat is een onderdeel van een ruimer pakket. Nu, specifiek over die arbeidsdeal, dat zijn de zaken die nu vastzitten in de regering. Men heeft zich wat opgeladen richting gisteren. Om daar tot een deal te komen, een zogenaamd arbeidsdeal in de regering, over dat pakket van maatregelen die dan te maken heeft. Het gaat er vooral om maatregelen, arbeidsmarktmaatregelen, of enger nog, zogenaamde arbeidsrechtelijke maatregelen, waar het dus gaat over rechten en plichten van de werknemers en ook rechten en verplichtingen voor de werkgever. De zogenaamde arbeidsrechtelijke maatregelen. Dit is dat pakket dat vastzit in de regering. En onderdeel van dat pakket zijn nu inderdaad een aantal maatregelen die enerzijds bepaalde werkgevers straks hebben gelobbyd om daar eens wat meer flexibiliteit op maat van de werkgever, op maat van het bedrijf te krijgen. En als meest gevoelige punt de discussie rond de nachtarbeid in de e-commerce. Daartegenover staan ook een aantal maatregelen die wat meer flexibiliteit zouden moeten brengen voor de werknemers. En dan gaat het over de mogelijkheid om naar een vierdaagse werkweek over te stappen. Dan gaat het over de mogelijkheid om bijvoorbeeld ene week wat langer te werken. Een andere week wat minder, wat op het lijf geschreven van co-ouderschap, als je dit met de kinderen hebt, enzovoort. Dus het is wat van de beide kanten. De discussies en de klempunten binnen de regering lijken minder te zitten in die dossiers, maar vooral in een dossier dat ook in dat pakket zat van oktober, november, waar al heel lang vragende partijen voor zijn, dat er eindelijk een statuut komt, een degelijk statuut voor de zogenaamde platformwerkers. Je kan het vandaag geen werknemers noemen. Mensen, personen die voor de zogenaamde digitale platformen werken. In het straatbeeld, vanuit het straatbeeld, zeker ook in Antwerpen, kennen we dan vooral de fietscouriers. Of couriers van allerlei soorten, met kleine bestelwagens, met de motor, je ziet ze overal rondrijden. Vooral maaltijdcouriers vaak, maar niet uitsluitend. Dat zien we, maar daarachter zit ook de hele verborgen wereld van mensen die thuiswerk verrichten via digitale platformen. Dat is een heel contentieus waar dat we een, vandaag een redelijk uniek systeem hebben in de hele wereld. We kennen weinig landen, er zijn misschien in de derde wereld, met een zo bar slecht statuut voor digitale platformen. Waarom? Omdat dus de vorige regering, deze regering heeft dat ook verlengd, heeft een statuut gecreëerd waarin werknemers, waarin men dan tot op een bepaalde jaargrens, en die is vandaag bepaald op €6.540, dat je onder die grens kunt werken met nauwelijks 10% belasting. Dat lijkt prima. Maar de pendant is wel dat je geen enkele bescherming hebt, geen enkele bescherming in de sociale zekerheid, geen enkele bescherming in het arbeidsrecht. Dus je hebt gewoon geen rechten, punt. Dus geen enkel land in de wereld dat zo'n barslecht statuut heeft, we willen daar al heel lang een oplossing voor. Vooral omdat we de wantoestanden zien, en zeker ook voor die couriersplatformen. Daar zitten we druk op te zetten. We hebben meer en meer ook wel wat steun te krijgen. We zien dat ook in andere landen met gelijkaardige problematieken. En onze vraag is dat een deel van die werknemers, minstens ook die couriers, dat die echt erkend worden als werknemer met rechten in de sociale zekerheid, verzekering, arbeidsongevallen. Mm-hmm. En elke dag zijn er daar ernstige arbeidsongevallen in die sector. Met bescherming tegenover aanspraken die die platformen, de Uber Eats en de Deliveroo's, aanspraken maken op de werknemers en dat er nu geen enkele verweermogelijkheid is. Dus dat is een beetje de inzet en waar we van begrijpen dat het op dat punt totaal vastzit nu binnen de regering. Nu, we horen vandaag in we lezen vanmorgen in de kranten dat er toch perspectief is, dat er toenadering is. Maar kennelijk was het water gisteren nog wat te diep. Dus wij zitten wat te wachten op inderdaad ook het hele pakket dat op tafel zal liggen, want we zien ook wel, dat is een potpourri van diverse maatregelen en waar elke partij, voor elke partij wat wils moet inzitten. Dus we weten sowieso wat op tafel zal liggen, zal de set zijn waarvan we hopen op een aantal verbeteringen, ja, maar waar dan ook een prijs, door de werknemers ook wel, dat vrezen we, dus ook een prijs zal moeten betaald worden, dan weer in andere dossiers. En het is dat waarop we nu zitten te wachten, omdat we dan pas aan zet zijn als sociale partners op een dubbele wijze. Enerzijds dat we dan gaan geconfronteerd worden met concrete wetsontwerpen of concrete besluiten van de regering, waar we dan ons advies kunnen over uitbrengen. En hopelijk dan tot consensuele adviezen, maar dat gaat voor een aantal zaken heel moeilijk zijn, dat weten we ook. En anderzijds voor de punten waar dat de regering zelf niet uitgeraakt, ja, daar verwachten we ons dan een open adviesvraag. Het wordt dan gedumpt bij de sociale partners, omdat de regering zelf niet uitgeraakt, in de hoop dat er dan in die moeilijke dossiers dan consensus kan gevonden worden met de werkgever en dat dan de regering ook daarop kan voortwerken. Ja, we zullen zien volgende week of hoe lang gaat dat nog duren. Het is een beetje zoals met energie, hè. De energiecrisis, waar dat er uiteindelijk veel te laat een draak van een beslissing, een pakket van beslissing is genomen door de regering. Dus je ziet ook hoe moeilijk het is binnen deze regering om vooruit te gaan en tot consensus te komen.
Ja, nu, wij hebben toch een arbeidswetgeving. Ik bedoel, er zijn toch bepaalde kaders ooit geschapen. Hoe is het dan mogelijk dat er voor die koeriers bijvoorbeeld zo'n raar statuut ineens uit de bus komt? Is dat niet gewoon illegaal?
Dat was onze redenering ook. Het is door de vorige regering, door de regering voorgesteld dat een totaalpakket, had ook te maken met een nieuw statuut dat gecreëerd is voor zogenaamde vergoede vrijwilligers in het verenigingsleven. We zijn dan met de vakbonden, met steun van het Vlaamse netwerk Armoede, zijn we daarmee naar het grondwettelijk hof gestapt. We hebben dat trouwens samen gedaan met Unizo en Boerenbond, die dat ook bekeken als concurrentievervalsing voor het ordentelijke werk dat vanuit KMO's vaak wordt aangeboden. We hebben dat glansrijk gewonnen, hè. Dus het grondwettelijk hof heeft die wetgeving compleet vernietigd. Wat is dan gebeurd met de nieuwe regering? Ja, men heeft daar gewoon een doorstart gegeven voor het verenigingswerk tijdelijk. Dus sinds 1 januari zitten we eindelijk met een werknemersstatuut, dat redelijk ordentelijk is. Althans arbeidsrechtelijk, maar voor de digitale platformen is men dan gewoon, omdat de nieuwe wet is vernietigd, is men teruggevallen op een oude regeling. En alle de regelingen maar waar ervan uitgaat dat het DOFI's geen werknemers zijn. En meer nog, als het dan zelfstandigen zijn, dat dan ook de sociale bescherming van de zelfstandigen niet van toepassing is.
Ah, bon.
Dus wel 10% belastingen, maar geen sociale bijdrage, maar daardoor ook geen enkele sociale bescherming. En omdat er ook, men door DOFI's van uitgaat, het zijn geen werknemers, geldt dus heel die fameuze arbeidswetgeving waar u het over heeft, daar geldt dus niks van. Hè? Zelfs niet de bescherming tegen bescherming rond veiligheid en gezondheid, zelfs geen verzekering arbeidsongevallen, en waar dat werknemers tot, sorry, het zijn geen werknemers, hè? De koeriers en andere platformwerkers volledig afhankelijk zijn van de goodwill en van het algoritme waarin zij moeten werken.
Maar dat doet mij een beetje denken aan zo dat de bewaakt door bewoning, hè, zo mensen die dat zijn dan officieel geen huurders, hè, die wonen dan via zo'n een of ander platform in vastgoed waarvan men wil voorkomen dat het gekraakt wordt. Maar in Nederland is er daar toch ook een rechtszaak over geweest van kijk, dat zijn wel huurders. Op het moment dat je in die en die situatie zit, is er de facto sprake van een huurcontract en daar hoort dan een zekere wettelijke bescherming bij. Dat is bij hen toch ook. Dat zijn toch de facto werknemers. Dat kan toch niemand ontkennen. Hoe absurd is het dat er dan wordt gezegd, ja, maar het zijn geen werknemers. Dat zijn het toch wel.
Ja, nu, voorlopig is er één belangrijke zaak al geweest bij ons in België. En dat is voor Deliveroo. Dus het is geen zaak van de vakbonden geweest. In die zin, het is het parket zelf, het Openbaar Ministerie, die terecht volgens ons heeft gesteld van kijk, dit zijn werknemers en het is ook een overtreding van de arbeidswetgeving van ze dan niet als werknemers te behandelen. Ja. Dat was een zaak. Nu, die zaak is voorlopig beslecht. Als ik het goed heb, was het november al, hè? November vorig jaar, waarin de rechter twee zaken heeft gezegd. Ten eerste, die koeriers van Deliveroo, het gaat om maaltijdkoeriers vooral, die kunnen niet ingepast worden in die specifieke Belgische wetgeving dat de fiscale en parafiscale paradijs voor de werkgevers, dat gaat niet. Hè. Waarom? Omdat die wetgeving waar ik nu over sprak, dus met die slechts 10% belasting en een non-statuut, geen statuut, die wetgeving die was bedoeld voor wat men dan noemt technisch C2C, citizen to citizen. Een burger die werkt voor een andere burger. Dus bijvoorbeeld, jij gaat via een digitaal platform een klusje doen via iemand anders verder in je straat, in je dorp of whatever. Burger tot burger.
Oké, okay, dus een soort van lets, maar dan met geld in plaats van met een fictieve.
Ja, zoiets. Dat is de zogenaamde deeleconomie, heet dat. Daar heeft de rechter nu een stokje voor gestoken. Te zeggen van, sorry, kom mij niet vertellen dat een koerier die rondrijdt met maaltijden, dat een dienst is van burger naar burger. Want die werkt voor een restaurant. Ja, ja. Dus die ze ook altijd staan wachten in Antwerpen aan de restaurants. Dus ik kon mij niet zeggen. En dus wat dat betreft heeft de rechter dus eigenlijk al een streep getrokken door die wetgeving digitale platformen. Maar dan was nog de vraag, ja goed, als ze dan niet onder het non-statuut kunnen vallen, zonder enige bescherming, zijn het dan zelfstandigen of zijn het werknemers? En daar heeft de rechter tot onze verbazing gezegd, tegen het advies, vroeger adviezen in, en tegen ook heel veel rechtsleer in, dit zijn geen werknemers, dit zijn zelfstandigen, omdat ze nogal veel vrijheid hebben. Ja, daar is ons verstand te klein voor.
Ja, ik denk waarom? Omdat die mensen dat de meeste regeringsleden dan ook zelfstandigen zijn, hè?
Excuseer?
Ik denk dat de meeste leden van onze regering dan ook zelfstandigen zijn.
Ja, dat is een specifieke situatie. Die zaken hebben we nog nooit bestudeerd, of dat werkstatuut zij precies zouden moeten krijgen. Maar ze zijn uiteindelijk zijn het slaafjes die voor een algoritme werken, hè? En waar dat het algoritme basis en waar dat er ook allerlei wantoestanden zijn, diegenen die niet fraai het algoritme volgen en diegenen die af en toe een opdracht weigeren, ja, die komen dan ook lager gerangschikt, krijgen dan niet de orders, dit is allemaal ook al breedvoerig onderzocht. Maar bon, het is maar een vonnis in eerste aanleg. Ik heb ook vastgesteld dat het Openbaar Ministerie ook al heeft meegedeeld dat zij in beroep gaan. Nu, wij zijn als vakbonden ook tussengekomen in de procedure. We zullen dat ook in beroep ook sowieso doen. En dus we hopen dat het Hof van Beroep in tweede instantie wel wat wijzer is. Maar het is natuurlijk God geklaagd dat wij voor elke individuele koerier of voor een groep van koeriers elke keer naar de rechtbank moeten gaan om die mensen recht te doen. Ja, en dus dat is de discussie nu binnen de regering, dat wij vragen, het is aan de politiek om hier orde op zaken te stellen. Mm-hmm. Ja, en dat is nu de moeilijke discussie. We zien dat ook in diverse landen, Europa is daar trouwens ook mee bezig. Er ligt een voorstel voor vanuit de Europese Commissie, Europees. Dat kunnen we niet gewoon beslissen, het parlement moet dat dan beslissen, of Europa moet dat opleggen aan de diverse lidstaten, dat we er dofjes van uitgaan, ja, dat het werknemers zijn. Zodat we niet elke keer niet meer naar de rechtbank moeten trekken. Uh-huh. En dan kan je daar nog gerek op zetten dat bijvoorbeeld als dan de werkgever toch kan bewijzen, ja, voor bepaalde platformen, minder voor de koeriers liever minder, hè, maar voor bepaalde platformen, ja, dat is echt wel met heel veel vrijheidsgraden. Oké, dan kan je nog zeggen, het zijn zelfstandigen. Wat in elk geval niet kan voor ons, dat ze geen statuut krijgen. Uh-huh. Want dat is voor alle werknemers die niet de jaargrens van intussen toch al €6.514 overschrijden, ja, dat is een non-statuut. En dat is ook strijdig, dat hebben we ook voor het grondwettelijk hof aangebracht. Ja, dit is ook strijdig met Europese regels, met IAO-regels. Ja. Want het gaat over fundamentele arbeidsnormen, het recht ook op onderhandelen en dergelijke meer. En ik kan niet zomaar louter als Belgische wetgever daar een steep doortrekken. Hè.
Nee, inderdaad.
Als er geen oplossing komt, vroeg of laat, zullen we de zaak dan, ja, zullen we naar de Europese rechtbanken trekken. De zaak kan aangemaakt in de internationale arbeidsorganisatie die wereldwijd toeziet op de handhaving van de fundamentele arbeidsnormen. Uh-huh. Maar het is een schandaal, een puur schandaal. We zijn als vakbonden heel actief internationaal. Belgische vakbonden spelen er ook een voortrekkersrol, ook naar de internationale arbeidsorganisatie, altijd geweest. Als wij contact hebben met andere landen, met vakbonden van andere landen, ze kijken ook naar België als een model. Als een voorloper, als een voorbeeld, dat we weer volgen. En nu staan wij als Belgen gewoon beschaamd op het internationale forum. Dat buitenlandse vakbonden kunnen ons komen zeggen, wat is daar gebeurd? Hè? Ja. Een van de slechtste statuten voor platformwerkers ter wereld, kanaal tot die grens van €6.540. En waar het dringend tijd wordt dat de regering de paal en perk kan stellen. Dat is de inzet van die regeringsdiscussies. Mm-hmm. Maar bon, dan zie je ook wel, het speelt natuurlijk ook in het hele politieke opbod. En natuurlijk ook, we zien ook de bui hangen, dat als de minister van Werk, dat is nu Dermagne, als die al, ze doen zeker inspanningen, het siert hen, maar als ze al een vooruitgang krijgen, dat we dan vrezen, twee zaken. Eén, dat het toch wel met heel veel, op zijn Antwerps uitgedrukt, vijf en zes zal zijn. Het is eigenlijk maar een kleine vooruitgang, met een kleinere vooruitgang. En dat we daar ook een zwaar prijs als werknemers zullen voor moeten betalen, weer in andere dossiers. En dan kom ik bij het dossier van de nachtarbeid in de e-commerce.
Ja, daar wil ik u wel vragen. Wat noemt u e-commerce? Ik bedoel, zijn dat orderpickers? Bedoelt u dat? Dus mensen die in die magazijnen de hele tijd dingen aan het opladen zijn, die worden besteld via internet?
Ja, dat is een goede vraag, omdat we nu precies in de Centrale Raad voor Bedrijfsleven die vraag hebben gekregen. Dat is het economisch overlegorgaan van de regering. Wat is de definitie precies van e-commerce? Maar waar het heel concreet over gaat, dat is inderdaad de e-commerce en vooral dan de e-commerce die iedereen nu in coronatijden heeft ontdekt. Hè, dat je dus eigenlijk je goederen, vooral goederen, minder de diensten, dat kan ook, hè, maar goederen bestelt via de sites en dat die dan thuis geleverd worden of dat je het pakje kunt ophalen ergens bij het postkantoor of dergelijke meer. Dat is die e-commerce.
Dus het is eigenlijk heel de logistieke, de mensen die werken in de logistieke uitvoering daarvan.
Niet... Ja, want de e-commerce als sector bestaat niet. Hè? Dus
nee, dat begrijp ik.
Al die mensen, dat is een hele keten. Hè? Die begint met ja, de site waar je iets bestelt. Hè? Ofwel zit daar een distributeur achter, ofwel is dat distributeur, zoals de Colruyt's en de Delhaize's. Ofwel is dat je rechtstreeks gaat bij de Bol.coms en de Amazons. Dan heb je daar de hele de hele logistiek, hè, dat is dan allerlei depots waar al die goederen worden opgeslagen. Dan komt daar ook de hele transportketen bij, hè, die iedereen ook in het weekend van 's ochtend tot 's nachts in de straat ziet rijden, met alle mistoestanden nu bij NL Post, hè, die aan het licht zijn. Zijn gekomen, het zit ook elders, en dan wordt het thuisgeleverd. Het is een hele keten, hè, en waar het in die hele keten, dat er dus al jaar en dag zware druk wordt gezet door de commerçanten, om dan inderdaad ook onder het voorwendsel dat de mensen allemaal 's morgens vroeg of binnen de kortste keer hun pakje willen krijgen, thuisgeleverd, dat niet anders kan dan nachtarbeid in te voeren. Waar wij als vakbond dan altijd hebben gezegd van, ja, kijk, nachtarbeid is op zich geen taboe. Hoe schadelijk het ook vaak is voor gezinsleven, privacy, privéleven, gezondheid ook. Hè. We zijn altijd opgestaan voor de nood aan flexibiliteit ook van consumenten, van werkgevers, maar dat is een zaak van overleg. Je gaat geen nachtarbeid door de strot duwen van de mensen zonder enig fatsoenlijk overleg. Hè. We hebben ook altijd gezegd, we zijn bereid te praten, en niet tot elke prijs. Er zijn trouwens ook een pak akkoorden ook al over afgesloten. We hebben een akkoord over de nachtarbeid voor de e-commerce van Torfs. We hebben een akkoord voor de nachtarbeid in de e-commerce die door Colruyt via een Click and Collect wordt georganiseerd. Maar het is wel, en dat is onze baseline, het is wel een zaak van sociaal overleg.
Ja.
En dat is nu de moeilijkheid, dat is nu al een jaar of vijf, zes, dat de discussie bezig is, dat dus de werkgevers vies zijn van overleg. Waarom? Omdat natuurlijk, als het een zaak wordt van overleg, dan zullen de werknemers ook wel, via hun vakbonden, zullen natuurlijk ook wel de krijtlijnen trekken. Hè, van, ja, maar dan, wat betreft flexibiliteit, dan ook niet de pas en het onpas ons oproepen, dat er wel een beetje tijdszekerheid is. Ook de vraag stellen van, ja, hoe wordt dat hier voor ons? Als je in de petrochemie van Antwerpen wordt fatsoenlijk verloond. Natuurlijk ook omdat men zegt, ja, nacht, omwille van de beslag op je gezinsleven, privacy, privéleven, gezondheid ook, ja, mag daar toch wel een vergoeding tegenover staan. Of wat meer arbeidstijdverkorting. Maar dat debat willen de werkgevers dus ontwijken. Niet alle werkgevers, hè. Maar sommige werkgevers willen niet het overleg met de vakbonden. En dan gaan zij lobbyen bij de regering. Ik haal het daar dan in gelijk. Hè. Dus dat hebben we gezien. Mm-hmm. Onder de vorige regering hebben we dat nog wat redelijk kunnen tegenhouden. Dan het enige wat daar dan is gebeurd is tijdelijk dat er een mogelijkheid werd gecreëerd om slechts met één vakbond in het bedrijf een doorbraak te realiseren. Maar nu spreken we niet alleen daar meer over. Wat dus nu de regering heeft voorgenomen in die begrotingsbeslissing 2022 is dat je het kan doen zonder enig overleg.
Ja.
En waar het alleen volstaat de zogenaamde individuele toestemming van de werknemer. We weten ook, er zijn een aantal werknemers die het die kunnen zeggen van sorry, als je me dat aandoet, dan stap ik op.
Mm-hmm. Ja?
Omdat die een sterke positie hebben op de arbeidsmarkt. Maar hoeveel werknemers kunnen dat?
Ja.
En wat betekent individuele vrijwilligheid dan? En dat is, dat men dat politiek, een deel van de partijen, dat niet beseffen, dat het gewoon niet kan, dat zo'n ingreep in uw privéleven, in uw gezondheid, in uw gezinsleven, recht op uw gezinsleven is trouwens een mensenrecht, hè, dat een inbreuk in mensenrechten, dat je dat louter eenzijdig als werkgever zou kunnen opdringen aan de werknemers. Ik zeg dat ook omdat in veel krantenberichten, de laatste dagen werd dat zo wat gefatsoeneerd vanuit politici door te zeggen, ja, maar wat is het probleem als je met ene vakbond dan onderhandelt, hè, in plaats van met alle vakbonden. Maar dat is het niet, hè. Dus er liggen twee voorstellen op tafel. Sinds oktober, november, dat is enerzijds de terugkeer naar die oude tijdelijke regeling van de vorige regering. Dat is dat je met één vakbond zaken kunt doen. Zelfs als dat dan, dat is op zich al problematisch, hè, omdat je, dat betekent dat als er één een hele kleine vakbond in het bedrijf dan overstag gaat, dat je het ook hebt zitten. Dat is op zich al problematisch. Maar er zit nu een tweede luik bij. En waar we ook niet weten hoe zit dat nu binnen de regering, is dat de discussie nu. Dat tweede luik, en dat is dat je ook, men zegt, een soort van proeftuin noemt men dat, dat je experimenten zou kunnen starten. Experimenten waarin de werkgever het eenzijdig kan opleggen. Zogenaamd op basis van individuele instemming. En dus daar is de discussie over. En over is wat mistspuiterij van deze week, dat men ons nu probeert aan te praten van...
Kom maar, we proberen het eens en na een bepaalde periode komt er een evaluatie en dan zijn er uiteraard werknemers die staan te kwispelen om eender wat te doen en die zeggen van deze is wel tof. En dan wordt het erdoor geduwd, zoiets in die zin.
Zelfs niet omdat werknemers het tof vinden, nee, omdat werknemers geen andere keuze hebben.
Ja, dat bedoel ik.
Als je bedreigt met ontslag, als je ergens eindelijk een job vindt.
Ja.
Nee, je krijgt dat te horen, ja sorry, maar de nachtarbeid moet erbij nemen. Uiteraard kan je dat tekenen als je geen ander perspectief hebt.
Tuurlijk.
Dat is wat, dat is de zogenaamde individuele vrijwilligheid. Hè. Dus het is zo dat men dus een heel zwaar precedent wil creëren. En we weten ook, dat is een paar van trooien, want dat is natuurlijk ook een deel van de strategie altijd, de rechterzijde, of van werkgeverszijde.
Ja.
We beginnen met de e-commerce. Ja. En de volgende keer, het is een beetje zoals we onder de vorige regering met de flexijob zijn begonnen.
Mm-hmm.
Ja. Dus dat eerst in de horeca. Ja, maar we wisten ook sowieso, bij de volgende begrotingsbesprekingen zullen dan andere sectoren op tafel liggen. En dat was het ook zo. En dan is het uitgebreid naar distributie en in de volgende fase de coiffeurs. En nu trouwens ook om de maand horen we ook weer wat voorstellen. Ja, de flexijobs moeten overal kunnen.
Ja, ook voor de regering.
Hetzelfde met die e-commerce, dat is een paard van Troje. Mm-hmm. We beginnen hier en morgen is het in andere sectoren en dergelijke meer. Op de duur hebben werknemers nergens nog uiteindelijk zeggenschap over hun nacht, hun gezondheid, hun gezinsleven.
Oké, ik ga u nu even onderbreken, want we hebben nog 3 minuten en we hebben 2 punten behandeld van de 4 waar ik het over wou hebben. Nu, wat zijn wel de belangrijkste volgens mij, waar we het nu over gehad hebben. Wat ik bijvoorbeeld nog las, en dat stond in de krant van ja, een werkweek van 4 dagen. En dan denken we, hé, dat is wel tof, we gaan zo naar het Scandinavisch model. Maar als je dan goed leest, wat blijkt dan? Dat zijn geen 4 werkdagen van 8 uur. Nee, je blijft 38 uur werken, maar dan op 4 dagen. Dus dat is iets heel anders. Ik moet zeggen, ik doe dat nu al. Ja. Ik ben leerkracht en mijn huidig lesrooster is zodanig dat ik eigenlijk op 3,5 dag al mijn uren doe. Nu, ik kan u verzekeren, dat gaat niet in de koude kleren zitten. Dus die 4 dagen werken, dat is. Wat vinden jullie daarvan? Of vinden jullie dat geen slecht idee?
Ja, natuurlijk, ja, het wordt verkocht als... Het geeft een indruk dat een soort van arbeidstijdkort is, maar dat is het natuurlijk niet. Hè.
Nee, dat is het
met behoud van de arbeidstijd. Dat betekent dat je doet hetzelfde werken, maar je moet het wel persen in 4 dagen. Nu, een en ander is te bekijken, maar natuurlijk ook met bepaalde grenzen. En dat is het... Ja, als je in principe... de maximale arbeidsduur is 38 uur. Hè. Maar je kan ook als bedrijf zeggen, of als sector, maar we behouden de 40-urenweek. En dan, voor de rest is dat via een ADV-dagen. Dan zitten we al met een 40-urenweek. Hè, mm-hmm. Die je dan op 4 dagen moet persen. Dan zitten we naar 10 uur per dag.
Uh-huh.
Moet je dan ook weten, gewoon werkverplaatsing en dergelijke meer. Dan zitten we al met dagen van 12 uur. Hoe ga je dat doen met de kinderen? Vragen we dat soms af, als we al nu zien welke rush het is, morgens en s'avonds, voor de mensen met kinderen. En in heel veel andere gezinssituaties. Dus daar zeggen wij, er moeten grenzen aangesteld worden. Hè.
Ja, maar let op, het zou een optie zijn. Hè. Ik bedoel, ik kan me voorstellen, ik heb geen gezin. Voor mij zou dat kunnen. Dus, maar inderdaad, als mensen verplicht zouden worden om zoiets te doen, en die hebben een gezin... Dan wordt dat wel moeilijk. Maar het laatste puntje wat ik wou...
De bedoeling is niet van het een verplichting te maken, dus dat zou het zijn op basis van vrijwilligheid.
Ja, maar ja.
De vrijwilligheid. Men zou dat wat achter te omkaderen. De werkgever mag ook niet spontaan weigeren. Hij moet gemotiveerd kunnen weigeren en dergelijke meer. Maar sowieso, zelfs als de mensen het vrijwillig, wat op vrijwillige basis doen, mm-hmm. Je moet daar toch wel wat grenzen aanstellen. Dat is ook een zaak van Europees recht. Vooral ook omdat je niet enkel... je mag niet blind staan alleen op die 9 uur, of die 9 uur en half, of die 10 uur. Er is natuurlijk ook de enorme flexibiliteit die de werkgevers hebben met overuren. Ja, dat komt er nog eens bij. Ja, en dat uiteindelijk je ook wel als overheid en als sociale partners een verantwoordelijkheid hebt om te zeggen, om te vermijden dat mensen door de grens gaan.
Ja.
We zien ook de nieuwe pandemie, mag het zo noemen, van de burn-outs, zelfs op jongere leeftijd. En daar hebben we ook als overheid en als sociaal partner een verantwoordelijkheid om daar grenzen aan te stellen. En die grens, begrijp ik, die ook wel wat over die grenzen leid ik uit de kranten af dat het daar ook wat over gaat. Ja, maar de finesses kennen we daarvan niet, omdat we het ook nog geen concreet voorstellen gezien hebben.
Het laatste punt wat ik nog even wou aanraken, want dat vind ik toch wel een heel interessante discussie, dat is het recht op deconnectie. Dat is iets wat ik wel geweldig vind. Blijkbaar voelen mensen zich nu verplicht om 24 uur op 24 hun werk-e-mails op te volgen. Hoe is dat ineens zo gekomen? Ik bedoel, vrije tijd is toch vrije tijd?
Kijk, het recht op de connectie, er is veel verwarring over, maar het recht op de connectie bestaat. Hè? Waarom? Omdat, gelukkig maar, we hebben de Europese richtlijnen die bepaalt dat de arbeidstijden omlijnd moeten worden. Hè? En niet enkel arbeidsduur, maar ook dat de werknemer recht heeft op, we noemen dat de tijdzekerheid, hè? Dat hij weet wanneer dat begint en wanneer dat eindigt. Hè? En dus dat er een onderscheid is tussen arbeid en vrije tijd. Ook al dromen de werkgevers ervan, ze hebben er altijd prachtige verhalen over, dat die grenzen kunnen vervagen in functie van meer flexibiliteit voor de werknemer. Zij bedoelen in functie van meer flexibiliteit voor ze, henzelf, hè, om eender wat. Maar het recht op de connectie bestaat. Dat is verankerd in wetgeving, in Europees recht. Ja. Maar we zien in de praktijk dat het alsmaar minder gerespecteerd wordt. En dat het nood is om daar afspraken over te maken. En daar gaat de discussie over, dus dat in de Nationale Straat kraken we daar niet echt uit. Voor het corona-telewerk hebben we daar wel een aanknopingspunt in de tijdelijke show, die hebben we afgesloten. Maar voorlopig kraken we er niet uit, dus het is zo op de tafel van de werkgevers gekomen, sorry, van de regering gekomen. De regering heeft een initiatief aangekondigd, maar ik heb... de vraag is nu, gaat de regering zelf de nek uitsteken om dan een kader te creëren, ook voor fatsoenlijk overleg over de invulling, de operationalisering van de recht op onbereikbaarheid, of is dat, behoort dat tot de categorie van de binnen de regering verloren zaken die men gaat dumpen bij de sociale partners in de hoop dat de sociale partners eruit geraken, waarmee je dan uiteindelijk een soort van veto-recht geeft aan de werkgevers, hè? Die er voorlopig niet te veel over willen praten. Nu ja, er zijn deze discussies die we samenkomen in die zin dat we zitten vooral in onderhandelingen nu als vakbonden over wat met het telewerk na corona. Ja, en kunnen daar dan betere structurele regelingen voor komen. Dus een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst die voor de hele privésector zou gelden. Voorlopig hebben de werkgevers ons trouwens vorige week ook gezegd van sorry, we krijgen geen mandaat van onze achterban, die zit er nog in hun maag met het verplichte telewerk, ook al zal dat in code oranje binnenkort ook wel maar terug een aanbeveling worden, dus de sfeer is er niet, dus dat is daar bevroren. Maar het gaat niet enkel over telewerk, hè, omdat uiteindelijk het is ook voor mensen die geen telewerk verrichten, zien we daar ook een toenemend beslag. Hè. Zoals u ook aangeeft, van de leerkrachten telewerk is niet zo evident, maar hoe heet het bij jullie, het smartbord, hè, of de smart toepassingen, wordt uiteindelijk de facto toch wel verwacht, als het niet is van de directie, dan is het van de ouders, dat je dus inderdaad ook permanent bereikbaar bent en dat daardoor ook de grenzen vervagen. Met daardoor ook aanvullende arbeidsbelasting, werkdruk. Omdat, en zeker ook voor diegenen die nog met gezinsleven zitten en permanent ook al nu al moeite hebben om de zaken rond te krijgen.
Ja, oké, ik hoor het. We hebben nog stof voor heel veel onderhandelingen en interviews, maar we gaan nu echt wel moeten afronden, want we hebben nog andere interviews gepland. Ja, Joris?
Ik had nog een vraag in verband met nachtwerk, want hetgeen dat ik toch op de radio dan en op de media hoor, het argument voor die deregulering, ontregelingen kan je het ook noemen, hè, van het nachtwerk is Holland bijvoorbeeld. Dus al die firma's die, als wij het niet doen, dan gaat het weg. Het blijft toch gebeuren, maar het werk wordt gewoon en over de grens gecreëerd. Dus kan daar iets aan gedaan worden, dus om dat argument weg te nemen, of laat Europa dat niet toe? Aan dat nachtwerk uit het buitenland, want u zei, België was een voorbeeld.
Het begint met de vraag dat de mensen nu, dat Belgische burgers nu al hun aankopen doen via bol.com en via Amazon, die zijn allemaal buitenlandse spelers, heeft dat nu te maken, en zo wordt het geframed, hè? Ja, dat is omdat, omwille van het vermaledijde conservatisme van de Belgische vakbonden, en dat is de dood van de distributie en dergelijke meer, dat is een fabeltje, hè? Het wordt zo geframed.
Maar wacht even, de distributiecentra verschijnen toch aan de grenzen en die leveren toch aan ons, dus dat is toch wel een valabel argument, kan dat dan niet, men vecht met ongelijke middelen, dus kan dat dan niet, kan dat niet zijn gedaan worden, wettelijk, in plaats van...
Dat is een punt precies. Waarom dat, ja, we moeten daar, kijk, we moeten daar iets aan doen. Hè. Dus we zijn daarover, dat is het overleg. Ik heb ernaar verwezen, het overleg dat we nu bezig zijn ook in het, ons economisch overleg. We gaan de centrale bedrijfsleven, hoe kunnen we dus inderdaad ook, we noemen dat, de werkgevers zijn daar trouwens mee akkoord, hè, op papier voorlopig, kunnen we ons eigen duurzaam ecologisch model, er zijn ook wel ecologische problemen bij, kunnen we een eigen Belgisch model uitbouwen, maar dat ook een sociaal model is, met respect voor de werknemers. We moeten niet slaven.
Ja, maar dat kan dus niet als we moeten concurreren. Dat kan dus niet als we moeten concurreren met die met anderen waar er geen regels zijn.
Ten eerste in Nederland zijn ook wel wat regels. Ten meer ook, waarom zouden wij niet kunnen concurreren? Trouwens ook, daar er zijn meer en meer Belgische disciplineurs te laat. Hè? Te laat. Ze hebben op een bepaald moment de trein gemist. Er zijn meer en meer Belgische distributeurs die ook wel, en in corona heeft daar een boost voor gegeven, dat die beseffen ook, wij moeten de richting uit en hebben dan ook gezegd, vaak in goed overleg met de vakbonden. Ik heb al een paar van die voorbeelden genoemd en die daardoor ook nu de vooruitgang hebben en waar dat we zien dat het ook wel mogelijk is van een fatsoenlijk Belgisch model te ontwikkelen. Waarom liggen wij nu achter op onder meer Nederland? En vooral ook Nederland. Tja, omdat onze distributeurs op Patemlik, toen dat die zaak in gang kwam, toen dat de balkons gekomen zijn, de Amazons zijn gekomen, hebben de Belgische distributeurs toen een trein gemist. En nu wordt dat wat verweten van ja, dat is omdat de vakbonden de nachtarbeid hebben tegengehouden. Dat klopt langs geen kanten. We hebben in de meeste, er is nooit, hè, want dat is ook een zaak van sectoraal overleg. Sectoraal, via goede afspraken kan heel veel. We hebben nooit, maar dan ook nooit, de vraag gekregen vanuit de distributeurs om daar eens een fatsoenlijke sectorceo over af te sluiten. Nooit en nergens. Er zijn wel een aantal vragen gekomen concreet op bedrijfsvlak.
Ja.
Van den Borren is ook nog zo'n voorbeeld. Dus waar dat we goede akkoorden gemaakt hebben en waar we ook zien dat een e-commerce ook daar de boost heeft gekregen. Maar dat is het probleem. Dus de dominantie ook van bijvoorbeeld de bol.coms heeft er eigenlijk ook mee te maken dat de Belgische grootdistributeurs, ik heb het van de Colruyt tot de Delhaize en dergelijke meer, dat die eigenlijk heel veel te laat beseft hebben dat dat een toekomst is, daar waar de buitenlandse spelers het al langer hadden begrepen.
Mag ik het zo samenvatten door te zeggen dat het door een gebrek aan ondernemerschap is van ondernemers, eerder dan, dus dan de wettelijke limieten?
Absoluut, absoluut. En dat is natuurlijk, en nu, het is een trein die we gemist hebben, en dat is het probleem een beetje. Je ziet dat ook in de hele tech-industrie. Wie eerst komt met een innovatief model, daar geldt een soort van wetmatigheid, the winner takes it all. Hè. Die worden alsmaar groter. En dat is bijvoorbeeld ook de hele dominantie van Amazon wereldwijd.
Ja.
Die trein is gemist. En nu, ja, en we willen er ook mee over nadenken, hè, is het een kwestie van, kijk, hoe kunnen we toch zoveel mogelijk
de boel terug rechttrekken.
Belgische werkgelegenheid hier toch ontwikkelen.
Oké, dat gaan we doen.
Op natuurlijke wijze.
Goed, bedankt Chris Serooyen van de ACV Studiedienst voor uw tijd op deze zaterdag en tot bij een volgende gelegenheid.
Ja, prettig weekend.
Dank u wel.